Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast waarin we gaan praten over osteoporose en specifiek in dit geval de rol van vitamine D. Ik doe dat met hoogleraar Carola Zillekens, hoogleraar interne endocrinologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Welkom. Om maar met de deur in huis te vallen, dat vitamine D, daar horen we al ons leven lang van alles over. Wat is het nou eigenlijk en wat doet het nou eigenlijk allemaal?
Ja, allereerst hartelijk dank dat ik hier uitgenodigd ben om in deze podcast te vertellen over de rol van vitamine D. Uiteraard in het licht van het belang van vitamine D voor met name je botten en je spieren. Maar zoals u zegt, er zijn al jarenlang heel veel verhalen over vitamine D, dat het niet alleen van belang is voor je botgezondheid, dus om sterke botten te maken en sterke spieren te houden, maar dat vitamine D ook heel veel andere effecten heeft. Dat is ook aangetoond. De vitamine D-receptor die verbindt zich in heel veel cellen en activatie daarvan leidt tot heel veel verschillende effecten. Effecten op je immuunsysteem, op je celproliferatie, op hart- en vaatziekten. En er zijn dus ook heel veel verbanden gevonden tussen vitamine D-spiegels en allerlei soorten ziekten. Dus bijvoorbeeld lage vitamine D-spiegel is geassocieerd met hart- en vaatziekten, met infectieziekten, met kanker, met auto-immuunziekten. Belangrijk is om je te realiseren dat dat allemaal associaties zijn en dat er eigenlijk voor heel veel van die associaties geen causale rol is aangetoond. Dus voor heel veel dingen kunnen we eigenlijk zeggen, het is niet bewezen dat een lage vitamine D-spiegel leidt tot al deze aandoeningen. Het is wel heel duidelijk aangetoond, dat weten we al jaren, dat een ernstig vitamine D-tekort, dat gepaard gaat met grote gevolgen voor het skelet. Als je kijkt naar de industriële revolutie in Engeland, waar heel veel mensen naar de steden trokken, luchtvervuiling, heel veel binnenwerken, ook kinderen, enorme grote incidentie van vitamine D-tekort. En daar zagen we dus de rachitis optreden, de typische kromming van de benen van de kinderen, omdat die botten niet meer sterk zijn. En bij de oudere mensen osteomalacie, dus verweking, verzachting van het bot, waardoor ze niet sterk worden. En we weten ook heel duidelijk dat als je dan vitamine D geeft, dat je die ziekte kan genezen, maar ook dat je het kan voorkomen. Dus vroeger kregen de kinderen levertraan, of een soort primitieve UV-bestraling om te voorkomen dat ze die rachitis zouden krijgen.
Die vitamine D is dus heel belangrijk. Nog even het meten van die spiegels, want daar is geloof ik ook nog wel eens wat over te doen. Kun je dat overal doen en is dat overal even betrouwbaar?
Ja, er zijn heel veel verschillende soorten testen om vitamine D te meten. En het grote probleem is dat heel veel van die testen, dat daar een grote variatie in zit en dat die niet allemaal dezelfde uitkomst geven. Dus de laatste jaren is er heel veel effort gestopt in het standaardiseren van de vitamine D-metingen, zodat we dat allemaal op dezelfde manier meten en dat een bepaalde spiegel in dit ene land of in de ene stad ook hetzelfde betekent als een spiegel.
En dat begint beter te gaan, zeg maar?
Dat begint beter te gaan, zeker. Het is ook nog niet, het is niet optimaal. We gaan wel vooruit.
Die vitamine D, de belangrijkheid heeft u verteld. Die staat onomstotelijk vast. Als we even dan inzoomen op het onderwerp, de osteoporose. Hoe verhoudt zich dat dan? En in welke fase is het dan met name zo van belang, die vitamine D?
Nou, er zijn eigenlijk twee kanten aan. Enerzijds is dat er veel studies gedaan zijn in de algehele bevolking. Dus niet onder zieke mensen of mensen met specifiek osteoporose. En dan spreken de onderzoeken elkaar soms een beetje tegen. Sommigen laten wel een effect zien van vitamine D op de kans op een breuk. En andere onderzoeken laten dat niet zien. Dat komt ook een beetje dat er heel veel heterogeniciteit is in al die onderzoeken. Of dat sommige onderzoeken gekeken hebben in een patiëntenpopulatie waar geen sprake was van een belangrijke vitamine D-deficiëntie. Dus er is niet heel eenduidig aangetoond dat alleen het suppleren van vitamine D leidt tot minder fracturen. Wat wel heel duidelijk zo is, is dat patiënten die al een aangetoonde osteoporose hebben, dat je daar niet ook nog eens een vitamine D-tekort wil hebben. Want wat er namelijk gebeurt, als het vitamine D te laag wordt, krijg je minder actieve vitamine D-vorming. En die is van belang voor de opname van calcium en fosfaat in de darm, uit je voedsel. En als je te weinig calcium opneemt, gaat je calcium in je bloed omlaag. En dan reageert je bijschildklier. Die zorgt dat het calciumgehalte op peil blijft. Met meer productie van bijschildklierhormoon. En het bijschildklierhormoon haalt onder andere calcium uit de botten door meer botafbraak. He, dus je wil bij mensen die al een osteoporose hebben of een grote kans hebben op osteoporose, wil je voorkomen dat ze ook een vitamine D deficit
krijgen. Maar zegt u daarmee dat die mensen eigenlijk standaard, bijvoorbeeld ook als ze andere medicatie krijgen, per definitie ook met vitamine D gesuppleerd moeten worden?
Ik denk dat patiënten met osteoporose, en zeker de mensen die behandeld worden met medicijnen voor osteoporose, dat die een goede vitamine D-spiegel moeten hebben. En dat kan eenvoudig door het suppleren met een pilletje van 800 eenheden per dag. We weten ook niet of de medicijnen waarvan onderzoeken hebben aangetoond dat ze in staat zijn om botbreuken te voorkomen, of die wel goed werken als patiënten vitamine D-deficiëntie hebben. Omdat in al die studies iedereen van het begin af aan gesuppleerd is met calcium en vitamine D.
Oké. Nog even, want die vitamine D kan je uiteraard suppleren. Maar het mooiste zou zijn als je hem als het ware op je natuurlijk. Dan hebben we de schijf van 5 allemaal geleerd. Ja. We moeten de zon in. Wat moeten we doen eigenlijk om een gewone vitamine D-spiegel te hebben?
Dat is een hele goede vraag. Je kan op 2 manieren je vitamine D-spiegel op peil houden. Dat is 1 met voeding en dat is 2 met zonlicht. Nou, voeding denken we allemaal dat in heel veel producten zit. Maar dat valt ontzettend tegen. Eigenlijk zit vitamine D met name in vette vis. En het wordt toegevoegd aan margarine. En in heel veel andere voedingsmiddelen zit maar ontzettend weinig vitamine D. Dus als je niet van vette vis houdt, je smeert geen margarine op je brood, dan heb je een grote kans om een vitamine D tekort te krijgen. En het lichaam is heel handig in staat om buiten in de zonlicht, onder invloed van UV-stralen, een voorloper van vitamine D aan te maken in de huid. Ja, van het cholesterol wat onder de huid zit, wordt omgezet in een voorloper van vitamine D. En die wordt dan in de rest van het lichaam, onder andere in de lever en later in de nier, wordt dat actief gemaakt. Dus om een goede vitamine D-spiegel te hebben, moet je eigenlijk zorgen dat je in de zomermaanden in elk geval zeker een kwartier met onbedekt gezicht en handen in de zon zit. En dan heb je
kwartier per dag?
Kwartier per dag ongeveer. Ja.
En onbedekt, is dat ook oningesmeerd, om het maar zo te zeggen? Want we leren alles, we mogen bijna niet meer naar buiten zonder ons helemaal toe te dekken.
Ja, nee, dat is heel belangrijk. Het moet dus onbedekt zijn en ongesmeerd. Hè? Want zonnebrandmiddelen die voorkomen dat vitamine D wordt aangemaakt.
Ja. Nou zei u in uw eerste zinnen eigenlijk al, er zijn heel veel studies, er is heel veel gezocht. Toch is het heel lastig om een soort direct verband te vinden. Dus aan de ene kant heb je allemaal het gevoel, het heeft een heleboel effecten. Waarom is het eigenlijk zo lastig om die effecten één op één met elkaar te koppelen?
Ten eerste weet je niet of die effecten dus echt reëel zijn. Hè? Dus het kan best zijn dat je vindt in observationele studies dat er een verband is, maar dat dat in werkelijkheid er niet is. En dat kan een verklaring zijn voor het feit dat als je een studie gaat opstarten waarbij je gaat suppleren, dat je geen effect vindt omdat het er niet is. Een andere reden kan zijn dat je studieopzet niet goed geweest is. Hè, dat je dus te weinig patiënten met een vitamine D tekort in zo'n studie hebt. En dan is het ook niet logisch om te verwachten dat als mensen al een goede vitamine D-spiegel hebben, dat je dan een effect kunt aantonen. Hè? Bijvoorbeeld op hart- en vaatziekten of op infectieziekten of op kanker. En dus er zijn verschillende redenen waarom we het niet vinden. En we weten het eigenlijk nog steeds niet zeker. Wat we in elk geval wel kunnen zeggen is dat als mensen een normale spiegel hebben, dan heeft het weinig nut om met hoge dosering supplementen dat te gaan verhogen.
En kunnen studies wel laten zien dat als die spiegel laag is en je vult hem aan, u zei daar ook al iets over, dat dat dan per definitie, zou je bijna kunnen zeggen, een positief effect heeft?
Nou, die studies zijn niet echt gedaan. Het probleem is ook een beetje dat als je een studie gaat doen, dat mensen zich heel erg ervan bewust zijn dat vitamine D van belang kan zijn voor hun gezondheid. Dus dat de zogenaamde controlegroep, dat die dan misschien ook al met supplementjes of vaker in de zon zitten, toch proberen al hun vitamine D op te hogen. Dus dat is ook een factor die het lastig kan maken.
Lastig maken.
Ja.
Dan over weer even naar de osteoporose. Want dat is een ziekte die zich natuurlijk op latere leeftijd over het algemeen manifesteert. Maar de voorperiode daarnaartoe is ook al van ongelooflijk belang. Wat is die rol als je zeg maar van geboorte tot aan ontstaan of niet ontstaan van de ziekte kijkt wat het vitamine D? Want in al die levensfases is het van belang natuurlijk.
Ja, dat is heel lastig om aan te tonen wat bijvoorbeeld een lage vitamine D-spiegel in de jeugd voor gevolgen heeft. voor je botmineraaldichtheid op oudere leeftijd. En er zijn nog niet heel veel studies die zo'n hele lange periode overbruggen. Dus
maar u doet al een leven lang vitamine D, noem ik het maar even. U heeft, ja. ik snap dat u daar geen wetenschappelijke uitspraak, maar is er wel een gedachte over, laat ik het zo zeggen, dat het wel van belang is om ook in je jeugd goed met die vitamine D te zijn?
Ja, het is in elk geval, het lijkt zelfs al van belang dat de zwangere moeder een goede vitamine D-spiegel heeft voor het krijgen van sterke botten van de kinderen. En het is voor de kinderen ook van belang dat ze vitamine D supplementen slikken om te zorgen dat die botten gewoon stevig worden. En als je dus al vanaf kinds af aan een tekort aan vitamine D hebt, dan is het logisch om te verwachten dat dat ook een effect heeft op je botten op oudere leeftijd. Maar nogmaals, we hebben dat niet wetenschappelijk bewezen. En wat we vooral zien is dat bij die oudere mensen die vanwege het feit dat ze ouder zijn al een lagere botmassa hebben, dat als die ook nog eens deficiënt worden voor vitamine D, dat dan de kans op breuken gaat verergeren. En die oudere mensen die lopen al een risico op een lagere vitamine D-spiegel. Bijvoorbeeld alleen al vanwege het feit dat een oudere huid dat die minder goed vitamine D kan aanmaken. En naast het feit dat oudere mensen toch minder in de buitenlucht zijn, minder sporten buiten en ook om die reden een lagere spiegel hebben.
Nou zitten we ook in het COVID-tijdperk. De eerste storm lijkt achter de rug. De tweede is al dan niet aanstaande op het moment dat we dit gesprek voeren. Ook daar lees en hoor je van alles over de rol van vitamine D. Want mensen met lager vitamine D, ik noem het maar even in lekentaal, worden sneller en ernstiger ziek.
Ja, er is heel veel op dit moment in de lekenpers over te doen. Ja, dus je kan alle kranten erop openslaan en dan is vitamine D weer helemaal hot. Omdat er een aantal studies zijn, maar ook dat zijn weer observationele studies die aantonen dat mensen die een hele lage vitamine D-spiegel hebben, dat die, als ze besmet raken met COVID, dat ze veel ernstiger ziek worden en ook vaker die cytokine-storm hebben en ook vaker overlijden dan mensen met een normale vitamine D-spiegel. Maar ook daarvan kan je weer heel goed beredeneren dat dat misschien allemaal confounding is, want we weten dat als mensen ziek zijn, dat ze een grotere kans hebben om COVID te krijgen. We weten met name ook van mensen die overgewicht hebben, dat ze een grotere kans hebben om COVID en ook een ernstige vorm te krijgen. En we weten ook van overgewicht dat vitamine D-spiegels daar laag zijn. En zo zijn er nog een aantal andere factoren die eigenlijk zouden kunnen verklaren waarom een laag vitamine D geassocieerd is met een ernstiger beloop van de COVID. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat er wel degelijk een reële bijdrage is van een lage vitamine D-spiegel. En want we weten uit allerlei experimenten dat vitamine D van belang is voor een goed immuunsysteem. En wat we ook weten is een van de weinige studies die echt heeft aangetoond een effect van vitamine D-suppletie op andere ziekten dan osteoporose of rachitis. Dat zijn infectieziekten. Er is een grote meta-analyse gedaan in 2017 van 25 studies waarbij gerandomiseerd is gekeken naar het effect van vitamine D op de kans op infecties, op luchtweginfecties. En daarbij bleek wel een duidelijk positief effect. Dus we kunnen zeker niet uitsluiten dat er een effect is. Maar al die associatiestudies, daarvan mogen we zeker niet zeggen dat wijst op een causaal verband.
Dan nog één lekenspeculatie. Want dan zou je denken, in de zuidelijke landen van Europa schijnt de zon de hele dag. Dus die mensen hebben geen vitamine D tekort. En in die noordelijke landen is dat een stuk lastiger. En nou is het geloof ik blijkbaar bijna omgekeerd.
Ja, precies. Dat klopt. Het is heel onverwacht dat in die noordelijke landen, waar men verwacht dat D-spiegels laag zijn, vanwege de sterkte van de zon, dat daar juist minder COVID en met name ook minder overlijden door COVID was. Maar in die landen wordt vitamine D heel vaak in de voeding gestopt. Dus daar wordt gesuppleerd. En spiegels in de noordelijke landen die zijn juist hoger dan in de zuidelijke
maar
landen.
Maar hebben die dan andere voeding, bij wijze van spreken, dan dat wij die hebben? Wordt daar meer in bepaalde producten
gesuppleerd? Ja, wordt toegevoegd aan de voeding. Ja. En dit argument wordt door sommige mensen ook weer gebruikt om te zeggen, zie je wel, vitamine D is echt belangrijk voor COVID. Maar ook hier kunnen heel veel andere verklaringen een rol spelen.
Maar toch, over die suppletie dan toch even voeding, want dat zou een hele eenvoudige methodiek zijn. Zou u met al uw ervaring, als we het u zouden vragen, wel pleiten voor, we zouden daar wel wat meer mee mogen doen?
Nou, ik ben daar zelf altijd heel erg terughoudend in geweest. Omdat je niet helemaal precies weet wat de gevolgen zijn van suppletie. Ja, sommige mensen die kunnen bijvoorbeeld heel veel, stel dat je het in sinaasappelsap zou gaan stoppen. Ja. En mensen drinken liter sinaasappelsap. Is dat dan niet schadelijk? Kan je het niet gewoon op de natuurlijke manier doen? En ik denk ook dat bepaalde risicogroepen je ook makkelijk een supplement tabletje kunt geven. En ik zou zeker in deze tijd waarin de oudere mensen die al een hoge kans hebben op osteoporose of daar al voor behandeld worden en die nu binnenblijven, zou ik echt sterk willen aanraden om een vitaminesupplement, gewoon een lage dosering, daar zijn helemaal geen schadelijke effecten van. Van de hogere dosering natuurlijk wel. Maar die lage dosering, een tabletje van 400 of 800 eenheden per dag, om te voorkomen dat ze vitamine D deficiënt worden, dat lijkt me een hele nuttige aanpak. Maar alle jonge mensen die gewoon lekker buiten op het strand zitten, ja, moeten die nou per se vitamine D verrijkte voedingsproducten gaan gebruiken? Daar heb ik zelf een beetje mijn twijfels over.
Oké, helder. Dan even weer terug zeg maar, naar de osteoporose. Want u zegt het al, die mensen komen, bijvoorbeeld die starten bij een huisarts. Die komen daar of die zijn. Wat moet die huisarts dan bijvoorbeeld doen? Moet die altijd die vitamine D-spiegel meten en aan de hand daarvan maatregelen nemen?
Nee, ik denk dat dat echt helemaal niet nodig is om die spiegels massaal te gaan meten. Dat is duur, dat kost geld, het kost tijd. Ik denk een eenvoudig vitamine D-tabletje adviseren, wat je ook bij de drogist voor weinig geld kunt kopen, dat een hele goede maatregel zou zijn. Zeker in deze tijd waarin de mensen gewoon thuis blijven.
Maar dan verplaatst deze oud-huisarts zich toch even in zijn eigen tijd, van heel lang geleden. Maar goed, die mensen komen. Wanneer? Wat zijn de aanwijzingen zeg maar om te zeggen, nou, ik ga deze wat oudere patiënt dat pilletje aanraden? Of zou je het bijna altijd moeten doen?
Ik zou het altijd doen. We weten dat oudere mensen sowieso vaker een vitamine D-deficiëntie hebben. Er is niks mis met het geven van een tabletje, ook aan mensen als ze al een normale spiegel hebben, mits je die lage dosering geeft.
Ja, dus eigenlijk zegt u standaard. En is daar nog een leeftijd aan gebonden? Dat geldt het voor mij al? Wanneer moet ik het?
Nou, ik denk dat je goed naar je patiënt moet kijken. En als die patiënt lekker buiten is in de zon en aan het sporten is en op het terrasje zit, dan zou ik het niet doen. Maar is het een oudere patiënt die behoort tot de risicogroepen die binnen zit, dan zou ik adviseren om een vitamine D-tabletje te nemen.
En als wij in Nederland kijken naar de osteoporosezorg, daar hebben we uiteraard al meerdere gesprekken in deze reeks over gevoerd. Hoe verhoudt zich dan die rol van die vitamine D in die totale zorg? Is die voldoende geborgd?
Ik denk over het algemeen wel dat we toch wel echt alert zijn op het suppleren van vitamine D bij de patiënten die een risico lopen op het hebben van osteoporose. Als je het gaat hebben over de algehele osteoporosezorg, zijn wij voldoende attent op mensen met een risico op een breuk of mensen die al een breuk hebben gehad. Kijken we daar of er sprake is van osteoporose en of al die leefregels voldoende zijn, dan denk ik dat we de afgelopen jaren al wel een enorme inhaalslag hebben gemaakt. Maar dat het nog steeds een heel stuk beter kan. Dat we daar echt goed op moeten blijven letten.
En waar kan het dan met name beter? Niet namen en rugnummers uitrecht, maar meer in zijn algemeenheid. In welk deel van onze zorg moeten we nog die stap maken, zeg maar?
Nou, ik denk dat we toch nog steeds beter moeten kijken. De patiënten die op een leeftijd van 50 jaar of ouder een breuk hebben gehad, dat we die er echt uitpikken om te kijken of ze een onderliggende osteoporose hebben of tekorten hebben aan vitamine D of andere oorzaken voor een breuk. En dat de mensen die heel veel risicofactoren hebben, dat we daar ook eens mensen die prednison gebruiken, is het extra belangrijk om calcium en vitamine D toe te dienen. En te kijken of ze een hoog risico lopen op een breuk. En zo zijn er meerdere risicofactoren. Dus ik denk dat we echt goed moeten kijken naar die patiënten die we eruit kunnen pikken op grond van de risicofactoren. Om te zien of we daar iets aan moeten doen.
En uw boodschap is eigenlijk met een laag extra beetje vitamine D doe je in ieder geval ook nooit wat kwaad.
Meestal niet. Als je gaat kijken naar studies waar en calcium en vitamine D in wat hogere doseringen worden gesuppleerd, dan is er ietsje meer kans op bijwerkingen in de zin van nierstenen. Maar gewoon een vitamine D-tabletje van 400 tot 800 eenheden per dag, daar doe je heel weinig kwaad mee.
Moet u nog veel zendelingwerk verrichten eigenlijk op dit gebied? Is er nou voldoende aandacht in zeg maar de totale sector voor dat vitamine D? Of denken ook nog soms artsen wel eens, ach, dat vitamine D, daar hoor ik al zo lang over?
Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Het is natuurlijk een enorme hype geweest. En iedereen was bezig met vitamine D. En het was de magic pill. Daarna is er natuurlijk weer een hele hoop bleek eigenlijk niet bewijsbaar. En is het interesse weer afgezwakt. Zo van ja, we moeten er eigenlijk niks mee. En ik denk dat we ergens in het midden moeten uitkomen. Dat we goed op moeten letten. Die patiënten die daadwerkelijk schade hebben van het laag vitamine D gehalte. Dat we daar goed op letten. En zeker wel aandacht voor hebben. Omdat gewoon aangetoond is dat een lage vitamine D-spiegel, zeker bij die oudere groep met een risico op botbreuken, dat dat echt niet verstandig is. En helemaal niet als ze al medicijnen voor osteoporose krijgen. Dus we moeten daar echt bij die groepen toch aan blijven denken.
De boodschap is helder. Ik wil u danken voor alle kennis die u met ons hebt willen delen. Carole Sillekens, hoogleraar vanuit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dit was hem, vitamine D en osteoporose. Het is er één uit de serie van 3, dus luister ook naar de andere. Dan bent u helemaal bij op het gebied van de behandeling van osteoporose. Graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet, in samenwerking met Amgen. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.